Welkom allemaal bij de tweede aflevering van seizoen 4 van de Waterstofpodcast. Een podcast van EcoRunner Team Delft. Ik ben Thijs.
En ik ben Julie.
En samen met het hele team bouwen wij 's werelds meest efficiënte waterstof aangedreven stadsauto. Met deze podcast gaan we in op de aspecten van waterstof en willen we het belang ervan voor de energietransitie laten zien. Nederland heeft als doel om in 2050 CO2-neutraal te zijn. Wat betekent dat we nog maar 26 jaar hebben om ons land op te schonen en van fossiele brandstoffen af te stappen. Hierin heeft de overheid ook grote plannen voor waterstof. En daarom gaan we in deze aflevering hebben over de status van Nederland als waterstofland en hoe we de transitie naar waterstof kunnen versnellen. Dit doen we met onze eerste terugkerende gast, Jorg Giekler van TKI Nieuw Gas. En met Ed Buddebaum van GroenVermogen NL. Leuk dat jullie er zijn.
Dankjewel, met ja, alle genoegen.
Dan starten we net zoals altijd met dezelfde vraag. Wanneer kwamen jullie voor het eerst in aanraking met waterstof? En dan geef ik als eerste het woord aan Ed.
Voor mij was de eerste keer dat ik professioneel iets met waterstof te maken had in mijn tijd bij de topsector energie. Ik denk een jaar of 6-7 geleden. En volgens mij was het Jurg die vanuit de TKI Nieuw Gas toen ook het onderwerp aandroeg als een van de belangrijke topics voor de nabije toekomst van de energietransitie.
Ah, zo nog vrij kort. Volgens mij zit jij Jurg al iets langer in. Kun jij nog een keer herhalen, want je bent natuurlijk al een keer uitgelegd hoe je voor het eerst in aanraking bent gekomen. Hoe jij met waterstof.
Dat klopt. En ik hoop dat ik nu hetzelfde zeg als destijds. Ik ben denk ik een jaar of 20 geleden met waterstof serieus in aanraking gekomen. Dat was namelijk toen ik een baan kreeg bij het huidige RVO. Toen heette dat nog Novem. En toen zat ik in een programma waarbij werd gekeken naar waterstof voor mobiliteit. Dus toen heb ik voor het eerst naar het onderwerp gekeken. En later eigenlijk, toen ik intussen in Groningen werkte op de researchafdeling van GasUnie, was ik manager van een team dat verantwoordelijk was voor een heel groot Europees project met 40 partners. Dat ging over waterstof en eigenlijk of je dat kon gebruiken in aardgasnetten. En dat was denk ik voor het eerst dat ik heel serieus met waterstof in aanraking kwam. En dat was echt nog heel erg vanuit de gedachte, niet groene waterstof, maar heel sterk zou je het uit aardgas kunnen maken. En dan moet je iets met de CO2 uit het aardgas. Maar dan heb je in ieder geval waterstof als brandstof bijvoorbeeld, wat dan geen emissies meer heeft. Dat was toen in ieder geval het idee. Dus ik ben daar wel een tijdje mee bezig.
Ja, inderdaad. Dat klinkt al wel als een tijdje geleden. Maar nu ben je natuurlijk bij TKI Nieuw Gas dan aan de slag. En zou je ons misschien wat meer kunnen vertellen wat TKI Nieuw Gas nou precies doet?
Dat kan ik, ja. TKI Nieuw Gas is onderdeel van de topsector energie. Wij zijn een van de 10 topsectoren in Nederland en wij richten ons op de innovaties die nodig zijn voor de energietransitie. Dat betekent dat wij iedereen die wil innoveren, en dat zijn dus vaak bedrijven, het MKB, start-ups, scale-ups, onderzoeksinstituten, universiteiten, maar ook grote bedrijven, gemeenten, provincies, samenwerkingsverbanden, al die partijen, die willen innoveren op een specifiek onderwerp. En die kunnen bij ons aankloppen en dan gaan wij kijken hoe we ze kunnen helpen. Met informatie, met kennis, met netwerken, met financiering en subsidie. Wij weten wat er speelt en kunnen ze informeren. En specifiek TKI Nieuw Gas. Binnen topsector energie hebben we verschillende thema's. Bijvoorbeeld de gebouwde omgeving, de industrie. En ik houd me van TKI Nieuw Gas bezig met wat heet eigenlijk de meer doorsnijdende thema's. En waterstof is daar eentje van, maar ik kijk zo bijvoorbeeld ook naar CCS. Dus ik ben bezig met het bouwen van netwerken op dit terrein, het adviseren van de mensen die willen innoveren, kijken wat er internationaal gebeurt en zo zorgen dat we dit op een succesvolle manier doen en Nederland een positie verschaffen op dit terrein.
Oké, gaaf. En je hebt al een beetje gezegd waar je je dan mee bezighoudt, want wat is jouw rol dan precies binnen TKI Nieuw Gas?
Ja, ik ben de directeur van de TKI. Maar goed, dat betekent eigenlijk niet dat ik achter het bureau zit en bevelen roep die worden uitgevoerd. Ik ben echt een meewerkend voorman. Dus ik sta echt met mijn, zo zeggen ze het mooi, met de poten in de klei. Ik heb veel gesprekken met ondernemers die iets willen, maar ook met beleidsmakers. Dus ik probeer al die invalshoeken bij elkaar te brengen. We laten verschillende studies doen. Dus ik ben eigenlijk bij heel veel activiteiten betrokken en heb daar van verschillende mensen wat ondersteuning voor.
Oké, duidelijk. Dankjewel.
Ja, dan Ed. Kan je ons uitleggen wat Groen Vermogen NL doet?
Groen Vermogen NL is een van de programma's die gefinancierd wordt vanuit het Nationaal Groeifonds. Het Nationaal Groeifonds was 20 miljard, vroeger ook het Wopke Wiebes Fonds genoemd. Bedoeld om de onderwerpen te stimuleren waar toekomstig verdienvermogen van Nederland mee wordt geholpen. Nou, uit dat fonds hebben wij ruim 800 miljoen gekregen om specifiek het gebruik van groene waterstof in de Nederlandse industrie te helpen versnellen. En dat heeft natuurlijk alles te maken zowel met de klimaatopgave waar we voor staan. Ik ben destijds ook betrokken geweest bij de industrietafel voor het klimaatakkoord in Nederland. En daar staat ook een ambitie voor groene waterstof in. Dat is door het kabinet overgenomen. En die ambitie is op min 4 gigawatt in 2030. Nou, wordt nog heel toe om die precies te halen, maar daar komen we misschien later wel op. Maar dat is natuurlijk een van de redenen waarom we dat geld hebben gehad. Tegelijkertijd betekent dat dus dat de industrie in Nederland die hier bestaansrecht heeft, ook zelf zal moeten vergroenen en daarmee moet overstappen van grijze waterstof naar groene of op andere manier groene waterstof moeten gaan gebruiken om die verduurzaming vorm te geven. Maar verdienvermogen hangt ook samen met de maakindustrie. Er zijn in Nederland toch een groot aantal bedrijven bezig met het produceren van electrolyzers of onderdelen daarvan, of andere elementen van apparatuur benodigd voor het produceren van groene waterstof. En ons programma is er natuurlijk ook voor om die partijen te helpen. Nou, en hoe we dat dan doen is eigenlijk langs een aantal subsidietrajecten. We doen iets aan R&D en TRL 2 tot en met 6. Het is trouwens erg industriegedreven, want het gaat ons erom dat wat er uit die R&D komt ook in de volgende fase toepasbaar wordt. We doen het nodige aan pilots en demo's, filedijregeling bijvoorbeeld. We doen het nodige aan opschaling, zowel voor de grotere projecten als ook voor de maakindustrie, als ook voor importtrajecten en dergelijke. En last but not least, erg belangrijk, ook een human capital agenda maakt onderdeel uit van ons programma. We hebben uiteindelijk toch ook goed geschoold personeel nodig om straks die hele waterstof-economie draaiende te kunnen houden. En daar is op dit moment gewoon al groot gebrek aan. Dus dat is echt een urgent thema waar we aan werken. Dus dat zijn eigenlijk de grote dingen die wij doen met die ruim 800 miljoen die we gehad hebben.
Ja, daar wil ik wel graag iets aan toevoegen, want Ed is nog best een beetje bescheiden. Als ik kijk naar Groen Vermogen NL, ik heb zelf heb ik meegewerkt aan het hele opzetten van het programma. Zijn 4 jaar geleden mee begonnen en ik ben nu ook nog betrokken. Daar ben ik best trots op. En dit is, als je kijkt naar de omvang van het programma, als je kijkt naar de mensen die meewerken, die betrokken zijn. Het is ruim 800 miljoen subsidie, maar er zit ook nog heel veel geld van de private sector bij. Dus het is echt ruim 1 miljard, dat hele programma. Misschien wel richting de 1,3 tot 1,5 miljard. En daarmee is het, naar mijn idee, wereldwijd het grootste integrale innovatieprogramma op het gebied van waterstof en de chemie. Dus dat doen wij als Nederland eigenlijk best wel goed. En er zijn echt, ik zou tientallen, misschien wel honderden partijen betrokken om dit tot uitvoering te brengen. Dus dit is echt, denk ik, een kroonjuweel in de Nederlandse waterstofkroon waar we trots op mogen zijn.
Dat ga ik natuurlijk niet ontkennen.
Ja, dat zijn hele lovende woorden. Ja.
Ja, nee, wat goed. Want ja, jullie kennen elkaar dus al een beetje. Vindt er dan ook tussen TKI Nieuw Gas en Groen Vermogen Nederland ook een samenwerking plaats? Of?
Wij werken op heel veel terreinen samen, ja. We stemmen heel veel bijeenkomsten met elkaar af. Als we onderzoek moeten doen, dan kijken we, goh, wie kan er het beste doen? Of doen we dat samen? We houden elkaar op de hoogte van wat er gebeurt. Beurzen, congressen. We proberen eigenlijk zoveel mogelijk samen te doen. Want we kunnen uiteindelijk alleen maar succesvol zijn als we samenwerken. Dat is echt, denk ik, een hele hoge prioriteit voor ons. En daar zijn wij als Nederlanders ook best wel goed in. Wij werken relatief makkelijk met elkaar samen. Of het nou de industrie is, de kennisinstellingen, of het nou de overheid is. Ik merk altijd dat wij dat relatief makkelijk doen. En andere landen kijken daar ook wel eens best jaloers naar hoe wij dat doen hier in Nederland.
Nou, dat klopt. Hè. Die samenwerking is natuurlijk inderdaad heel erg belangrijk. Je moet het natuurlijk niet vergeten, wij zijn een tijdelijk programma. We hebben geld gekregen, in feite een programma wat tot 2030 kan duren. Maar er speelt natuurlijk veel meer dan wat er in ons programma gebeurt. Dus ik beschouw het ook altijd een klein beetje zo dat vanuit de topsectoren vooral de programmering plaatsvindt. Uiteindelijk hebben drie topsectoren aan de basis gestaan voor het voorstel voor de Groeifondscommissie om groenvermogen op te richten. Topsector energie, nou, Jurgen, belangrijke rol in gespeeld. Een ervan, maar topsector chemie en ook topsector HTSM waren erbij betrokken. En eigenlijk zijn dat de instigators van het programma vanuit het belang van die programmering dat je hier op dit gebied nodig aan innovatie doet. En wij voeren dat dan uit, zo goed mogelijk. En dan kom je natuurlijk elkaar gewoon geregeld weer tegen.
Ja, nou, klinkt gezellig. En ja, zoals Jurgen ook al zei, er is nu echt superveel. Ja, Nederland die ziet wel echt een toekomst in waterstof. Ook met hoeveel geld er dan en hoeveel energie er allemaal naartoe gaat. Dus als we eens gaan kijken naar deze toekomst van waterstof, waar denken jullie dan dat dit allemaal een belangrijke rol gaat spelen om onze klimaatdoelen in 2050 het allemaal te behalen?
Ik zal kijken of ik dit zo kort mogelijk kan doen. We hebben verschillende opties om uiteindelijk naar klimaatneutraal te komen. De allerbelangrijkste is altijd besparen. Dat wat je niet nodig hebt, dat hoef je ook niet te maken. Dus zoveel mogelijk besparen. En dan is een tweede optie zoveel mogelijk duurzaam in te zetten. Nou, we hebben een enorm potentieel aan windenergie in Nederland. Zowel op land als op de Noordzee. En daarnaast hebben we best een groot potentieel voor zon-PV, dus elektriciteit van zonnepanelen, dat we ook kunnen gebruiken. Maar let wel, in de zomer produceer je grofweg 8 tot 10 keer zoveel als in de winter. Dus dat is vooral in, laten we zeggen, een maand of 8 per jaar is dat heel kansrijk. Maar voor en na de kerst komt daar niet zoveel uit die zonnepanelen. Dan gaan we dus elektrificeren. En alles wat je elektrisch kan doen, is slim om dat om te zetten. Daar zitten nog best wat haken en ogen aan. Namelijk, kunnen al die elektriciteitsnetten dat aan? Maar in principe, als je gaat rijden, je ziet nu heel veel elektrische auto's. Als je per dag niet al te grote afstanden aflegt met de personenauto, kan dat prima. Nou, op het moment dat je daar tegen de grenzen aanloopt, denk aan een schip. Denk aan een vrachtauto die van hier naar Parijs of naar Rome moet rijden. Dan heb je wat anders nodig dan accu's. En dan komt waterstof in beeld. En het grappige van waterstof is dat waterstof ontstaat door water te splitsen in waterstof en zuurstof met behulp van elektriciteit. Nou, dat wil je liefst met groene elektriciteitsstroom doen. En daarmee heb je dus een mogelijkheid gevonden om zon en wind te gebruiken. Om daarmee ook, zeg maar, die hoog energetische toepassingen, hoge temperatuur, warmte en ook je grondstoffenbehoeften, want waterstof wordt ook voor bijvoorbeeld ammoniakproductie gebruikt, om die ook in te vullen. En daarmee heb je uiteindelijk, hè, dat zal na 2050 zijn, misschien pas richting 2100, maar heb je zicht op volledige verduurzaming van ons energiesysteem op basis van, ja, de energie van zon en wind, omdat je het ook kunt importeren. Je kunt ook in Afrika maken of in Zuid-Amerika. Dan stop je het in die moleculen, dus dan oogst je als het ware die elektriciteit die daar geproduceerd wordt. Dus dat is denk ik de, ik vind dat eigenlijk zelf de grootste belofte van waterstof, dat je uiteindelijk op basis van zon en wind de totale energietransitie kunt maken. Dat duurt nog wel even, maar ja, dat vind ik eigenlijk het goede, positieve nieuws van waar we mee bezig zijn.
Ja, nou, dat zou natuurlijk echt hartstikke mooi zijn als we op een gegeven moment echt volledig die stap weg van fossiele brandstof kunnen maken. En dat waterstof hier dan wel echt een belangrijke rol in zal spelen. En dan, Ed, jij noemde het al dat Nederland ook al voor 2030, dus eigenlijk best wel wat meer, nou ja, dat is al bijna over 6 jaar, dat we ook al hele grote plannen hebben voor waterstof. Namelijk dat we al bijna 4 gigawatt aan elektrolysecapaciteit willen hebben. Dus zou jij ons misschien wat kunnen zeggen over hoe het er nu voor staat in Nederland met de realisatie van de waterstofplannen?
Ja, goed en niet zo goed. Dat is net een beetje hoe je het wil beschouwen. Er zijn heel veel partijen zijn er bezig met zich aan het oriënteren. Wat moet er allemaal gebeuren om dit voor elkaar te krijgen? En wat Jurg al zei, er zijn heel veel partijen ook betrokken en op een of andere manier gerelateerd aan ons programma, maar ook breder met het onderwerp bezig. Dus dat is het goede nieuws. Tegelijkertijd wat je nu wel ziet is dat ten opzichte van wat we enkele jaren geleden dachten, op dit moment het erop lijkt dat de productie van groene waterstof in ieder geval in onze contraien duurder wordt dan wij dachten. En dat is natuurlijk slecht nieuws voor de markt, want uiteindelijk heeft iedere markt heeft afnemers nodig. En die afnemers hebben alternatieven. En die zijn dus daardoor ook minder geneigd om een beslissing te nemen om ook die groene waterstof te gaan gebruiken. Dus dat is denk ik even het wat minder goede nieuws. Nou, waar heb je het dan over? Je hebt aan de ene kant heb je het over grondstofprijzen die gestegen zijn. Er is natuurlijk veel R&D op dit moment ook gericht op, kunnen wij niet met goedkopere materialen en met minder schaarse materialen electrolyzers maken? Ja, dat is een van onze werkprogramma's, richt is daar ook vrij specifiek op. En dat heeft natuurlijk ook iets te maken met, nou, dan kan je die prijs verlagen van waterstof en dan wordt het aantrekkelijker om het ook te gaan gebruiken. Andere belangrijke factor is de elektriciteitsprijs. Die is de afgelopen tijd gestegen. Met name ook in de periode dat de oorlog in Oekraïne uitbrak. Toen was er toch energieschaarste. Gas werd ook ineens heel erg duur. En natuurlijk een deel van onze elektriciteit wordt steeds met gas gemaakt. Dus dat had ook meteen invloed op die prijzen. Derde aspect wat we ook horen is dat de prijzen van het transport van elektriciteit omhoog zullen gaan. Dat maakt het ook minder aantrekkelijk om eerst elektriciteit te transporteren en dan waterstof te maken. Dus misschien krijg je dan wel een iets ander businessmodel dat je juist ergens centraal waterstof wil maken. Want waterstof transporteren kan waarschijnlijk goedkoper via buisleidingen. Nou, dan is het even de vraag in welke vorm dat doet. En dan kom je bij vraagstukken rondom methanol of ammoniak of liquid of dat soort dingen uit, hè, van hoe je transporteert. Dus dat zijn wel factoren waar je mee te maken hebt. Tegelijkertijd denk ik dat als je, ik kan natuurlijk zeggen, was de ambitie van Nederland, 4 gigawatt, dat is in feite een vertaling van Europese afspraken. En er zit een Europese verplichting aan te komen dat als je straks waterstof gebruikt, een verplicht deel daarvan groen moet zijn. Ook dat heeft natuurlijk een stimulerende werking op de industrie om snel die waterstof ook te willen gaan vergroenen. Dus in die zin is er zowel slecht als goed nieuws. Maar mijn inschatting is wel dat vanwege die hele hoge prijs op dit moment het ook heel moeilijk zal zijn om die 4 gigawatt in 2030 helemaal te gaan halen. Maar we doen ons best om zo ver mogelijk te komen.
Ja, en het opzetten van zo'n electrolyzer is natuurlijk een hele klus voor een bedrijf. Wat zou er voor een bedrijf in het kort de hoofdstappen zijn die het moet doorlopen tot de realisatie van zo'n project?
Kijk, eigenlijk als je gewoon kijkt naar de waardeketen, wat heb je nodig? Duurzame elektriciteit, dus je hebt aansluiting nodig. Nou, dat is op dit moment ook niet een sinecure, want die zijn schaars in Nederland. Hè? Want dus, het elektriciteitsnet zit op veel plekken zit het vol. Je hebt natuurlijk water nodig. Die water moet ook zuiver zijn. Hè? Dus je kan niet zomaar kraanwater gebruiken, maar je moet een zuiveringsslag eroverheen doen. En dan moet je natuurlijk een electrolyzer kopen. Nou, daarvoor zit dan eigenlijk nog een stukje power electronics, zoals dat mooi heet. Hè? Om te zorgen dat de elektriciteit die je hebt ook op de goede frequentie en de goede manier in het apparaat geleid kan worden. Dan krijg je een electrolyzer. Die bestaat in feite uit een paar membranen, een anode en een kathode en dingen om ervoor te zorgen dat die gescheiden waterstof en zuurstof ook gescheiden blijven. Daarna moet je natuurlijk in compressie brengen voordat je kunt opslaan en transporteren. Dus je hoort nu eigenlijk al diverse stappen van de apparatuur die je nodig hebt om überhaupt te kunnen doen. Nou, dan heb je nog wel eens dat je niet op de plek waar je produceert ook gelijk kan gebruiken. Dan moet je natuurlijk opslaan, transporteren en weer waar je het wel wil gebruiken uitpakken. Dan zit er misschien soms als vervuiling aan vast. Dus dan moet je dat ook weer schoonmaken. Nou, allemaal factoren waar je mee te maken hebt. En als je dan zegt van nou, dat, die investering hebben we ervoor over, gaan we doen. Dan moet je ook zorgen dat de vergunningen er in plaats zijn. Hè? Dus veiligheidsaspecten rondom waterstof zijn best wel een punt. Nog niet alle vergunningverlenende instanties hebben ervaring met dat soort projecten. Dus dat maakt ze ook een beetje huiverig om makkelijk vergunningen af te geven. Een voorzorgsbeginsel is vrij sterk in vergunningenland natuurlijk en terecht. Maar goed, ook daar hopen we natuurlijk met wat standaardisatie te kunnen komen. Je moet natuurlijk de economie, de economische aspecten moet je op orde hebben. En last but zeker nog least moet je ook zorgen dat je omgeving accepteert waar je mee bezig bent. Hè? Want je wil natuurlijk ook een goed nabuur zijn en zo. Ja goed, en als je dat allemaal hebt, dan kun je gaan produceren en kun je het ook gaan gebruiken natuurlijk.
Ja, dit klinkt niet als een proces dat 1, 2, 3 zo even lukt, nee. Wij als team kijken bijvoorbeeld ook erg vaak op de missie H2 waterstofkaart, om dus een beetje te volgen wat de ontwikkelingen in Nederland zijn. En hier staat heel vaak, en ik heb afgelopen maandag gekeken volgens mij, staan er 61 projecten nog op investeringsbeslissing. En wij vroegen ons af wat dit inhoudt. En Jorg, misschien kun jij hier ons...
Ja, het is leuk dat je die waterstofkaart noemt. Daar zijn we als TKI ook nauw bij betrokken om de data te leveren aan Missie H2, het consortium dat deze kaart in het begin gebouwd heeft. Er staan meer dan 300 projecten. Ik dacht op dit moment 310 projecten op de kaart. Er komen er maandelijks circa 10 bij, maar er gaan nu ook langzaam altijd een paar projecten af. Bijvoorbeeld omdat ze er 3 jaar geleden hebben we ze een keer opgeschreven, maar nu blijkt dat ze toch niks wordt. Van die projecten is heel veel op het gebied van mobiliteit, dus of tankstations of iets met voertuigen. En als we dan kijken naar investeringsbesluit, dan staan er best veel projecten op die plannen hebben. Plannen in verschillende stadia van gereedheid. Bijvoorbeeld de een die is nog bezig met een haalbaarheid. Kan dit überhaupt? En een ander is bijvoorbeeld, staat op het punt dat men zegt van we weten alles. We gaan binnen nu en 3 maanden een investeringsbesluit nemen. En dat betekent dus dat ze dan besluiten dat ze in het project gaan investeren. En dan dus kunnen gaan bouwen. En er staan best veel projecten op de kaart, zeker wat betreft waterstofproductie, die eigenlijk nog wachten op het moment dat ze daadwerkelijk de stap nemen om te produceren. Op dit moment zijn er in Nederland, denk ik zo, ik denk tussen de 5, maximaal 10 projecten, misschien 5 tot 8 projecten, die echt willen gaan produceren en die variëren van 1 megawatt, en dat is een relatief kleintje, tot 200 megawatt die Shell aan het bouwen is op de Tweede Maasvlakte in Rotterdam. Er zijn nog best veel onzekerheden die maken dat partijen wat huiverig zijn. Zoals Etty net benoemde. Bijvoorbeeld de technologie is nog duur. De elektriciteit is op dit moment heel duur. De menskracht is beperkend. We hebben nog wat technologische uitdagingen. Dus dat verklaart ook dat we nog relatief veel plannen hebben en relatief weinig tot uitvoering is gekomen. Maar het goede nieuws is, als we dan kijken hoeveel projecten in die zogenaamde pijplijn van projecten zitten, die pijplijn van projecten die straks eventueel wat kunnen worden, ja, dan zien we dat daar, even uit mijn hoofd, voor 17 gigawatt, dus 17.000 megawatt aan projecten zit. Er zitten ook een paar grote bij die misschien pas over 10 jaar gerealiseerd worden. Maar het goede nieuws is dus, we hebben een voldoende grote pool aan projecten die straks gerealiseerd kan worden. Zal dat in 2030 allemaal klaar zijn? Nou, dat is zeker van niet. Maar goed, weet je, dan is het 2035. We zitten wel op op dat traject daar naartoe.
Nou, dat is in ieder geval erg goed om te horen. En ook wel leuk om te zien op die kaart wat er in Nederland speelt.
Ja, nee, ik denk dat... wij vinden het altijd erg leuk om te zien wat voor projecten er allemaal aan de gang zijn. Ik vroeg me af, Ed, kan Groen Vermogen Nederland dan ook een beetje helpen bij het nemen van zo'n investeringsbeslissing?
Nou ja, in zekere zin wel natuurlijk. We hebben het natuurlijk over veel geld, hè, die ruim 800 miljoen. En een deel daarvan is natuurlijk ook subsidie, juist om dit soort beslissingen te kunnen nemen. Dus daar gaan we, werken we trouwens nauw samen met het ministerie, die ook subsidiemogelijkheden heeft om het maken van groene waterstof met name ook te subsidiëren. En dan kunnen wij additioneel daarop ook de rest van de keten helpen om zeg maar te leren door de hele keten van productie, transport, opslag tot en met het gebruik van dat soort projecten. Dus ja, zeker denk ik dat ons instrumentarium bijdraagt aan het nemen van dat soort beslissingen. Tegelijkertijd, wat natuurlijk ook van belang is, is verderop in de innovatie moet je ook dingen leren. Ik heb ooit wel eens iemand horen zeggen dat er eigenlijk drie soorten generaties elektrolyzers zijn op dit moment. Namelijk de eerste generatie die je nu kunt kopen. Daar wordt dus, als Jurg de Shell noemt, die 200 megawatt, ja, die gaan gewoon nu kopen wat er is. Die gaan niet iets kopen wat zich nog niet bewezen heeft. Je hebt de tweede generatie die vervolgens wat meer verbeteringen aanbrengt op de eerste generatie. Maar grofweg nog steeds een beetje lijkt op die eerste generatie. Die zitten nu in de fase eigenlijk van pilots en demo's die uitgevoerd worden. Nou, daar werken wij natuurlijk ook aan met onze demonstratieregeling. Maar je hebt ook dus die derde generatie electrolyzers. Daar werken we ook met R&D op dit moment aan. Dat is toch wat lagere TRL. En dan komen daar technologieën bij als solid oxide en AEM. Maar ook die vraagstukken die ik net noemde van je wil natuurlijk dat die membranen PFAS-vrij zijn. Dat je met goedkopere materialen wil werken. In ieder geval niet met schaarse metalen en al dat soort zaken. Die komen dan ook daarin terug. Dus ja, al die dingen moeten ertoe bijdragen dat uiteindelijk die kostprijs ook verlaagd wordt. Dat de markt wat aantrekkelijker wordt. En dat daarmee ook die investeringsbeslissingen makkelijker gaan worden.
Oké, klinkt goed. En dan, als we eens een beetje kijken, die waterstofontwikkeling zit dus nog wel. We zitten nog een beetje aan het begin daarvan. Als we dit nu eens vergelijken met dat van zon- of windenergie. Want daarmee zijn we natuurlijk al wel een stuk verder. In welk stadium van de waterstofontwikkelingen zitten we dan nu?
Ik vind het een moeilijk te beantwoorden vraag. Ik heb jaren geleden, 15 jaar geleden, heb ik ook offshore wind gedaan. Dat was de fase dat offshore wind nog heel erg duur was. Ik heb een tenderregeling mee mogen helpen maken. Waar uiteindelijk voor 17 cent per kilowattuur werd geproduceerd. En die prijs is inmiddels gedaald naar 4,5 cent. Ik zie wel hier en daar wat overeenkomsten tussen wat er toen rondom offshore wind gebeurde en wat er nu bij waterstof gebeurt. Dat heeft voor een deel te maken dat je door een soort technologieontwikkeling heen moet. Waarbij ook de markt steeds meer vertrouwen moet krijgen in dat die apparatuur het ook gewoon doet. Dat de kinderziektes eruit zijn, et cetera. En tegen die achtergrond zitten we denk ik nu bij waterstof, bij groene waterstof in ieder geval ook nog een beetje de eerste periode. Voor blauw en grijs hebben we natuurlijk veel meer ervaring mee. Dus ja, en tegelijkertijd biedt mij dat dus ook wel weer hoop. In de zin van, als we dat toen met wind hebben gezien, dat eigenlijk eerst die prijs omhoog ging naar die hele hoge prijs van 17 cent per kilowattuur. En het is dan toch na een aantal jaren gedaald naar 4,5 cent per kilowattuur. Ja, dat is natuurlijk best spectaculair geweest. Allerlei redenen die natuurlijk ook met economische conjunctuur te maken hebben en zo. Hè. Dus ik zal niet zeggen dat het alleen maar aan innovatie heeft gelegen. Maar het heeft er wel toe bijgedragen. En dat, ja, dat maakt mij toch wel optimistisch dat ook voor waterstof die toekomst best goedkoper en economisch aantrekkelijker wordt.
Maar ja, dit is natuurlijk wel zon- en windenergie. Daar zijn we al wel een tijdje mee bezig. Dus wel fijn om te horen dat het ook allemaal wel de goede kant op gaat. Maar het moet natuurlijk wel snel gebeuren.
Ja. Als we over de versnelling hebben, waar zit volgens jullie echt de bottleneck voor de waterstofontwikkelingen?
Ja, je vraagt naar de bottleneck, maar eigenlijk is het een heel scala aan bottlenecks.
Oei.
Ik denk zo 4 of 5. Een hele belangrijke, en Ed heeft ze eigenlijk al genoemd, hè, een hele belangrijke is bijvoorbeeld dat de elektriciteitsprijs nu structureel hoger is dan ongeveer 3 jaar geleden, net voor de Oekraïneoorlog. Dan moet je denken aan een factor ongeveer 2,5. Dus dat betekent dat gewoon in één klap in die 2 jaar tijd je waterstof 2,5 keer zo duur wordt, ongeveer. Dus dat is echt, dat is uitermate vervelend, want die waterstofprijs die komt op de markt tot stand. En je kan nu niet zo heel veel doen om die prijs omlaag te krijgen, ja, behalve subsidies geven. Daar kan ik zo nog wel iets over zeggen. Dan hebben we de technologie. De technologie, die is er. Je kunt nu een installatie neerzetten, maar er is nog best veel wat verbeterd moet worden, wat veranderd en aangepast moet worden. En daar hangen risico's aan vast. En als je een heel groot project hebt wat tientallen, honderden miljoenen of zelfs miljarden kost, dan houden investeerders gewoon niet zo van risico. Een derde punt, ook niet onbelangrijk, is het beleid. Het beleid wordt steeds duidelijk, het Nederlandse beleid en het beleid vanuit Europa. Maar is nog niet 100% duidelijk, waardoor partijen wat terughoudend zijn. En die zeggen ook van ja, de overheid zegt nu dit, wat gaan ze volgend jaar zeggen? Want we zitten in een periode dat we net verkiezingen hebben gehad. Wat wil het nieuwe kabinet? Blijven die waterstof ondersteunen zoals het huidige kabinet doet? Dus dat zijn allemaal onzekerheden. Dan hebben we nog het feit dat de rente op de kapitaalmarkt is vanwege de inflatie enorm gestegen. He, dat zie je ook als je naar hypotheekrentes kijkt, naar spaarrentes. Alles zit toch nu gauw op 3-4%. Terwijl geld lenen 2 jaar geleden, ja, je kreeg er bijna geld bij. Je kreeg geld toe als je geld leende. Dat maakt ook dat het complex is. En samen betekent dat er best wel veel onzekerheden zijn. Waardoor bedrijven zeggen, ja, weet je, als ik dat allemaal optel, dan wacht ik liever nog even voordat een paar dingen duidelijk zijn. En het grappige is dat er soms partijen zijn die zeggen van ja, daar hebben we allemaal niet zoveel last van. We hebben een heel leuk project H2 Hollandia. Dat is in Drenthe, Nieuw-Buinen. Dat is een 5 megawatt electrolyzer. Die is gekoppeld aan een ruim 100 megawatt zon-PV-veld. Ze kunnen niet al die elektriciteit op het net kwijt. Ja, en dan heb je een andere business case. Want als je het niet kwijt kunt, moet je het of uitzetten, de zonnepanelen. Of je zegt, laten we daar groene waterstof van maken. Dus ik vind dit echt typisch. Dat hele consortium is typisch zo'n innovatiegedreven consortium dat kijkt naar mogelijkheden om lokaal waterstof op te wekken en wellicht ook lokaal in te zetten in de gebouwde omgeving, in de kleine industrie of bijvoorbeeld in een tankstation. Dus er zijn uitzonderingen, maar eigenlijk zie je wel dat al die bottlenecks die ik net noemde, ja, die moeten eigenlijk wel met voorrang worden opgelost, in ieder geval wat binnen onze mogelijkheden ligt. En toen noem ik nog die subsidie. Misschien is het goed dat ik daar nog heel kort iets over zeg. De Nederlandse overheid heeft voor de komende, laten we zeggen, 3-4 jaar 10 miljard euro gereserveerd om vrij te maken voor waterstof. Een deel daarvan is al ingezet. Een ander deel wordt dit jaar en volgend jaar ingezet. Een klein voorbehoud is dat het nieuwe kabinet dat ook moet ondersteunen. Wanneer dat er dan ook maar is. Hè. Maar die moeten dat. Hopelijk zeggen die niet van nou, we vinden het zo wel goed, wij schrappen een paar miljard. Maar daarmee wordt het dus mogelijk gemaakt om wat extra financiering vrij te maken om die hoge groene waterstofprijs, om die wat omlaag te brengen. En dat gebeurt op Nederlands niveau en dat gebeurt ook op Europees niveau. En volgens mij is dat nodig om uiteindelijk groene waterstof bij die afnemers te krijgen tegen een concurrerend prijsniveau. En uiteindelijk, want waarvoor deden we dit ook alweer, om de energietransitie te kunnen realiseren. We moeten naar nul CO2. Dus dat de overheid hier ingrijpt, interveneert, dat is wel terecht. Want we moeten echt toe naar die klimaatneutrale samenleving.
Want jullie noemen allebei natuurlijk al dat dan de groene waterstof, ja, productie en dus de prijs ervan behoorlijk hoog ligt. We hadden even wat onderzoek gedaan en uit een onderzoek van TNO blijkt dat het wel bijna 4 keer zo hoog is als dat van grijze waterstof. En zelfs als het uit zonne-energie komt nog hoger. Zou blauwe waterstof hier dan ook nog een rol in kunnen spelen volgens jullie?
Groen vermogen gaat natuurlijk niet over blauwe waterstof, omdat we natuurlijk vooral op innovatie gericht zijn en de innovatie rond de blauwe waterstof, maar goed, daar weet Jurg nog meer van dan ik, is in een andere fase, laat ik het zo zeggen. Mm-hmm. En bovendien, wij moeten ons ook houden aan datgene wat we natuurlijk aan het Groeifonds hebben meegegeven. Maar ik ben ervan overtuigd dat blauwe waterstof een tussenstap is op weg naar groene waterstof. Uiteindelijk is de opgave is om zo min mogelijk CO2 in de atmosfeer te hebben. Of dat nou de lucht is of het water, doet er niet toe. Dat is de opgave. En dat betekent dat je, wanneer je met blauwe waterstof 90% van die uitstoot van CO2 kunt beperken, dat het echt al een behoorlijke bijdrage levert aan die verduurzaming. Het is niet het eindbeeld, absoluut niet. Vandaar dat we ook aan groen moeten werken. Maar ik denk dat blauw zeker plek verdient in de transitie.
Ja, misschien kan ik daar nog iets op aan toevoegen. Ik denk dat Ed heel terecht zei, en ik gaf dat ook al eerder aan. Waarvoor doen we dit? We doen dit uiteindelijk om de uitstoot van CO2 maximaal terug te dringen. Als je dan ziet dat groene waterstof nu wat langer gaat duren. Hè, want waterstof is niet iets wat we in Nederland of Europa ontwikkelen. Daar zijn we wereldwijd mee bezig. En ik denk dat al zeker een derde van alle landen wereldwijd een waterstofstrategie heeft. En we doen het dus voor die CO2-emissiereductie. En dan snap ik best dat tegenstanders zeggen van ja, maar met blauwe waterstof dan blijf je voorlopig vastzitten aan fossiel. Als we nou de keuze hadden van we doen nu of fossiel of groen, dan zou ik zeggen doe dan groen. Maar omdat we daar nog niet zijn en in een overgangstraject zitten wat, als we realistisch zijn, een jaar of 10 gaat duren. Ja, dan helpt het natuurlijk heel erg om te zeggen laten we dan toch maar fossiel inzetten, maar wel de CO2 zoveel mogelijk ondergronds opslaan, zodat we niet meer CO2 in de atmosfeer pompen. Ik bedoel, het is niemand zijn love baby, hè? Blauwe waterstof. Maar uiteindelijk, ja, we doen het voor één doel. Dat is die klimaatneutrale toekomst, CO2 reduceren, maximaal. Dus ik ben ook een voorstander van deze route.
Ja, dus het is ook een beetje nu even roeien met de riemen die we hebben.
Als we dan weer over de betaalbaarheid hebben. Ik las ook laatst dat in Groningen de stekker uit de waterstofterreinen is getrokken, omdat er geen investeerder is gevonden. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat bedrijven wel het risico durven te nemen voor zulke waterstofprojecten? Is dat dan alleen die subsidies of zitten er ook nog andere dingen aan?
Ja, het mooie antwoord hierop is altijd, we hebben altijd de wortel en de stok. Of zoals ze in het Engels zeggen, de carrot en de stick. Je kan twee dingen doen. Je kan met een wortel, hè, je kan een wortel voorhouden en zeggen van kijk eens, als je dit en dit doet, dan krijg je van onze wortel spreeksubsidie. Dus je wordt dan gecompenseerd voor het feit dat dit duurder is. Wat ik van Groningen heb begrepen trouwens, is dat men daar heeft afgezien van die trein, omdat die groene waterstof nu zo duur is, dat degene die die lijn straks moet exporteren het gewoon niet meer kan doen voor dat bedrag. Maar goed, laten we maar kijken waar dit uiteindelijk op uitkomt qua besluitvorming. Als men dus niet, er zijn natuurlijk altijd partijen die zeggen van oh, leuk, wij zijn innovatief, wij willen wel met subsidie wat doen. Als dat niet lukt, als dus de sector achterblijft, dan heb je altijd nog de stok. En dat je zegt van nou, weet je wat, vanaf 2030 gaan we het gewoon verplichten. Als jij nu als eerste gaat bewegen, dan krijg je van ons subsidie. Als je blijft zitten en niks doet, vanaf 2030 wordt het verplicht. En voldoe je niet aan de eisen, dan moet je gewoon een penalty, een straf, een bepaalde boete betalen. Totdat je voldoet aan de eisen. Zo werkt bijvoorbeeld het CO2-emissiehandelssysteem. Groene waterstof wordt nu ook vanuit Brussel. Zijn er doelstellingen dat bijvoorbeeld 42% van de grijze waterstof in de industrie, in specifieke sectoren, in 2030 groen moet zijn? We moeten nog even kijken of dat percentage gehandhaafd blijft. Dus daarom kijkt die industrie nu ook van, hè, ik moet wel gaan bewegen, want ik moet klaar zijn voor die doelstellingen straks. Ik weet nog niet wat ik moet betalen. Maar het is natuurlijk nooit zo dat je bij wijze van spreken het van euro per ton afkoopt. Vaak kun je er dan wel van uitgaan dat de boete die je krijgt, dat die zal oplopen in de loop der jaren. En dat die ook in de orde grootte zal liggen van de investering die je anders had moeten doen.
Nou, als we dan nu kijken, zijn er ook nog mogelijkheden in de technologie om nog dingen te verbeteren? Omtrent waterstofproductie bijvoorbeeld. Kan er nog veel innovatie plaatsvinden? Of is het nu een kwestie van doen?
Dat is altijd een lastige vraag om te beantwoorden. Want aan de ene kant zal de prijsverlaging tot stand komen juist door industrialisatie. Dus opschaling en fabrieksmatige productie. Dat zal best een hele belangrijke factor zijn. En tegelijkertijd zijn er nog zoveel onderdelen en zoveel technologieën in die hele waterstofwereld, dat nog op dit moment eigenlijk niemand durft te voorspellen wat dadelijk de meest gebruikte technologie gaat worden. Dus dat maakt het ook moeilijk om die stap te maken. Tegelijkertijd heb ik ook het beeld dat er verschillende niches zijn in de manier waarop je waterstof gaat produceren. Als je waterstof produceert bijvoorbeeld bij een installatie waar al heel veel hoge temperatuur restwarmte is, dan zou bijvoorbeeld de solid oxide route, waar Nederland best een belangrijke rol in heeft, nou een hele interessante kunnen zijn. Maar natuurlijk een heel ander soort markt dan wanneer je offshore waterstof gaat produceren en waar andere normen weer bij gelden, waardoor bijvoorbeeld PEM misschien weer interessanter wordt als technologie. Eigenlijk weet op dit moment nog niemand definitief wat nou de winnende technologie gaat worden. Dus dat maakt het inderdaad wel ingewikkeld. En ja, laten we eerlijk zijn, dat heb je natuurlijk bij een heleboel sectoren gezien. Ik zeg wel eens, als je in de jaren 90 moest investeren in een softwarebedrijfje wat opkwam, dan had je misschien wel duizenden potentiële Apples. Maar er is maar één echte Apple uitgekomen. Dus zie maar waar je geld op inzet. En dat geldt denk ik bij een aantal onderdelen van waterstof ook in dit geval.
Ja, het grappige is dat als je het nieuws bijhoudt op dit terrein, dan zie je ook dat onderzoeksgroepen wereldwijd zijn bezig met waterstofinnovaties. Hè, om bijvoorbeeld de waterstofproductie beter, efficiënter, duurzamer te maken, goedkoper te maken, minder schaarse materialen erin te verwerken of compleet andere technologieën waarvan ik nog nooit heb gehoord en plots gaan ze weer iets nieuws, heeft men toch ontdekt. En dat komt volgens mij omdat er dus wereldwijd zoveel aandacht is voor waterstof, dat iedereen ook kijkt van, hé, maar wacht even, ik heb nog best een geinig idee, dat zou ook kunnen passen. En er wordt voldoende geld vrijgemaakt voor die innovaties, hè, omdat het zo'n, nou ja, toch best wel een beloftevolle route is. Ja, er valt echt nog heel erg veel te innoveren. We staan nu echt aan het begin. En ik zou het bijna vergelijken met die Model T Ford, zeg maar, van 100 jaar geleden. Dat de eerste electrolyzer is. Weet je, het doet het allemaal. Misschien doet dat een beetje tekort, maar weet je, dat is waar we staan. En uiteindelijk willen we toe naar een autonoom rijdende, volledig elektrische auto. Dus we hebben echt nog een enorm traject te gaan. En dat is, ja, weet je, dat is natuurlijk ook alweer het leuke van deze ontwikkeling. Dat je gewoon kunt blijven innoveren, nieuwe dingen ontdekken, het beter doen, goedkoper. Ja, dat is prachtig.
Ja, oké. Okay. Nou, klinkt allemaal best wel leuk en toch ook wel een beetje spannend. En dan misschien nog wel één korte leuke vraag voor jullie allebei. Is dan, ja, we staan nu nog een beetje aan het beginpunt. En wat is volgens jullie nu het belangrijkste om te zorgen dat alle, zeg maar, waterstofontwikkelingen, dat het nou echt van de grond komt? Misschien, Jurg, wil jij jouw mening delen?
Ja, het allerbelangrijkste wat we volgens mij op dit moment moeten doen, is doen. We moeten het gewoon laten zien. Je moet het demonstreren. Je moet het gaan testen, pilotinstallaties neerzetten. En ik weet dat daar ook wel mensen zijn die daar niet mee eens zijn, maar ik denk dat we door moeten met relatief kleine projecten. Trouwens, hè, dan heb ik het over 15, 20 megawatt. Ik noem ze klein, maar weet je, daar staat er gauw een voetbalveld vol aan apparaten. Dus het is niet dat het één klein containertje is en klaar. Maar dat soort projecten, zodat we maximaal leren, zodat we alle innovaties in zo'n project kunnen stoppen. En dat we daardoor steeds efficiënter, beter, goedkoper groene waterstof kunnen produceren. Dat we zoveel mogelijk projecten doen, optimaal van elkaar leren. Ik denk dat dat de belangrijkste stap is. En ik zou ook zeggen de afzet van waterstof, hè, dus we zeggen dan de vraagkant, ja, die moet ook ontwikkeld worden. Maar ik heb de indruk dat ook gegeven de verplichtingen die er straks aankomen, die markt die moet op enig moment gaan bewegen. Dus ik ga echt voor veel projecten, niet te groot, maximaal leren en zo snel mogelijk aan de slag.
Oké, en Ed, heb jij...
Ik heb er niet zo heel veel aan toe te voegen. Mijn antwoord is ook, je moet nu gewoon aan de slag. Je moet het gewoon gaan doen. We hebben natuurlijk plannen zat om uit te voeren. We hebben programma's in de stijgers gezet. Ja, die moeten gewoon uitgevoerd worden. En het betere is altijd de vijand van het goede, zeg ik altijd. Je moet nu gewoon met wat je hebt, moet je maar doorgaan en zo goed mogelijk verder gaan. Dus eigenlijk antwoord van Jurg vond ik perfect wat dat betreft.
Gewoon doen.
Ja, nou dan zijn we alweer bij het einde van aflevering 2 aangekomen. Nederland heeft duidelijk nog een aantal belangrijke jaren voor de boeg, voordat het zich echt een waterstofland kan noemen. Het moet gaan doen, bedrijven moeten gaan doen, iedereen moet gaan doen. En ik wil jullie allebei erg bedanken voor jullie komst vandaag.
Heel graag gedaan.
Graag gedaan.